Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. Vandaag met weer een nieuwe uitzending en een nieuwe gast. Vandaag hebben we bij ons in de studio priester Erik Galle. Priester Erik, het is niet de eerste keer dat u te horen bent op Radio Maria, maar het is wel de eerste keer dat u fysiek aanwezig bent hier bij ons. Hartelijk welkom en dank u wel ook voor uw komst. We gaan het vandaag meer hebben over uzelf. U bent al te horen geweest in de Leeswijzer voor twee boeken die u geschreven heeft, maar u heeft er nog veel meer dan die twee geschreven. We zullen het daar straks ook een beetje over hebben. Maar misschien beginnen met een voorstelling. U bent priester, u bent ook psychotherapeut, u bent auteur en u werkt voltijds als redacteur bij Halewijn. Zeer veelzijdig, uw bezigheden. Misschien om te beginnen, waaruit bestaan uw taken bij uitgeverij Halewijn?
Die taken zijn eigenlijk heel verscheiden en ik vind dat ook heel aangenaam. Dus dat is blijkbaar iets dat mij ook aantrekt, de grote verscheidenheid daarin. In die zin ben ik redacteur. Dat betekent twee dingen. Het eerste is van... De laatste jaren schrijf ik als het ware elk jaar een boek. Zoiets van tegen september een nieuw boek. Niet dat dit gevraagd wordt of moet, maar ja, dat komt eruit bij mij als het ware. Iets anders bij redacteur is van andere manuscripten mee gaan beoordelen. Als het ware, als mensen een manuscript naar Halewijn opsturen, wordt dit, wij werken dan met twee, gaan we dat al eens lezen, ieder apart. Zeggen we van ja, dit moeten we toch wel mee gaan oppikken, dit kan echt iets worden. Dan is er een soort leescomité dat om de paar maanden samenkomt, waar we dan kijken, ook het boek nog eens door enkele andere mensen laten lezen. Zo'n soort procedure dat een manuscript doormaakt. Daar ben ik een van de onderdeeltjes van. De laatste jaren zit er in mijn pakket ook meestal twee boeken per jaar vertalen eigenlijk. Dat we zoeken in het buitenland van wat is een zinvol boek, wat is hier niet zo gekend. Moesten we die toch niet kunnen brengen op in de Nederlandse markt? Vlaanderen, zowel naar Nederland, proberen we dat dan. Een ander facet is, ik hou heel veel van fotografie, van tekenen. En in die zin doe ik ook geregeld wat suggesties voor covers. Coverbeelden om te zoeken met de mensen die er echt verstand van hebben in de layout. Hè. Zo van, wat kunnen we gebruiken? Dit kan niet. Dus je ziet, het is een grote variëteit, maar een variëteit die mij ook aantrekt. Die ik ook wel echt die dingen aanspreekt waar ik warm voor loop.
Want variëteit in het werk dat u nu doet, maar daarvoor heeft u ook al veel ervaring opgedaan door een lange tijd actief te zijn bij Braambos TV. Vele van de luisteraars zullen het wellicht kennen. Zou u misschien ook een beetje willen vertellen over de ervaring die u daar heeft opgedaan en wat Braambos precies was?
Ja, Braambos was eigenlijk radio en televisie, hè, de katholieke radio en televisie, op de openbare zenders, hè, op Radio 1 en op VRT 1. Nu, een heel mooi initiatief. Hè, ik denk dat er samen met mij vele mensen zijn die het jammer vinden dat dit verdwenen is. Nu, wat het mooie daaraan was, is van we hadden om de twee weken een uur op televisie. Je zit op het openbare net, dat betekent dat eigenlijk mensen gekozen of al zappend erbij terechtkomen. We waren wel, zeker de laatste jaren, geplaatst in de zondagochtend wanneer nog niemand keek. En de zondagavond op canvas wanneer eigenlijk ook al bijna niemand meer keek. Dus dat was een keuze die al gebeurd was. Maar uiteindelijk had je toch wel een bepaald forum waar je zowel actualiteit van kerk kon brengen als ook diepere interviews. Want op een uur tijd, wij hadden meestal drie items de laatste jaren, was 5-6 minuten actualiteit, wat gebeurt er, welke activiteiten zijn er kerkelijk. Maar dan ook twee keer een diepte-interviews Wat dat je echt wat verder kan gaan met mensen. Dat je zegt van wat vaak op vandaag is van mensen hier nu niet. Hè. Hier is een uur tijd om te praten, maar in de media is het vaak, mensen moeten in one-liners spreken. Wel, wanneer je verdiepende televisie wil brengen, dan moet je mensen ook die ruimte geven. En dat is iets dat ik toch echt ervaren heb, van ook het hele mooie van dat werk te mogen doen, is dat je voortdurend op zoek gaat naar mensen die geïnspireerd zijn. En dat je mensen zowel een inhoud wilt naar voren brengen als eigenlijk de inspiratie van mensen. Dat mensen voelen van, het is nog relevant om te geloven. Het maakt mensen warm. Het geeft mensen leven. En mensen gaan ervoor, ook nog altijd. En dat is eigenlijk iets wat de mens dankbaar maakt, dat hij daar kan aan meewerken om eigenlijk dat in de openbaarheid te mogen meebrengen.
Ja, dus heeft er ook veel ervaring mogen opdoen, veel mensen mogen leren kennen die misschien ook uw geloof mee gesterkt hebben?
Zeker en vast. Hè, want als je zo iemand ook gaat interviewen, dan lees je toch in. Je gaat zoeken van oké, welke invalshoek kunnen we nemen? Hoe kunnen we die persoon echt laten brengen wat die te brengen heeft? En dan merk je dat je bepaalde lijnen ontdekt van tja, dat is toch wel niet voor mij. Of dan wil ik nog een keer iets over lezen. Of dat is een heel intrigerende figuur. Of die kende ik totaal niet. En dat opent de mens langs verschillende zijden.
Ja, want momenteel is dat natuurlijk niet meer op de openbare omroep, maar heeft u ervaring, zet u toch ook concreet om in het maken van podcasts en filmpjes bijvoorbeeld? Dus dat is ook een vorm van apostolaat eigenlijk?
Ja, zeker. Ik probeer heel bescheiden hoor voor uitgeverij Halewijn regelmatig korte filmpjes te maken waar we de nieuwe uitgaven proberen aan te kondigen. Hè. Zo van, er is een nieuw boek van die of die verschenen. En dat mensen het tenminste weten en even een impressie krijgen van waar het bericht is die we dan op Facebook of op onze website zetten. Dat je merkt van mensen, je moet meegenomen worden in de stroom van informatie die mensen krijgen en proberen daar op een of andere manier dan toch wat in op te vallen ook. Hè, van, we zijn er ook nog als religieuze uitgeverij.
We zijn in uw biografie een beetje achteruit aan het gaan. Ik zou nu liever nog iets verder teruggaan in de tijd en spreken over uw achtergrond. U bent op jonge leeftijd, heeft u gekozen om priester te worden. Uit wat voor familie kwam u en hoe bent u er dan toe gekomen om voor het priesterschap te kiezen?
Als ik daarover nadenk, dan heeft dat voor mij zoiets van, niet dat ik zo oud ben, maar ik kom wel uit een leeftijdsklasse waar geloven nog iets evident was. Ik wil dat mee uitdrukken, zo van, ik kom uit echt een gelovig gezin, maar dat was op dat moment precies zo de gewone gang. En ik denk dat ik dat verschil vooral probeer, wil naar voren brengen. Zo van, ons gezin was echt een gelovig gezin, dat werd ook gebeden, dat werd zoals vroeger ook gebruikelijk was, zo voor het slapen gaan als ik jong was, echt zo een kruisje gegeven. En zo dat, maar dat zat ingebed in wat er in andere gezinnen ook allemaal gebeurde. Het is niet dat er een speciale stimulans was of dat mijn ouders zeiden, je moet daar meer mee doen. Ik deed dat persoonlijk zelf wel. Ik zat dan in een bezinningsgroep en ik begon toen al eerste tekstjes te schrijven en zo. Maar of ik werkte mee aan nevenvieringen, kindernevendiensten en van die dingen. En ik merkte dat het wel een verdieping kwam en dat er bij mij op het moment zoiets was van, ik wil daarin verder gaan. Nu op dit moment bekeken, lijkt mij dit zo ontzettend jong om op 18 jaar zo'n stap te zetten. Hè. Als ik denk van, hoe jong was ik toen niet? Hè. Tegelijk is dat ook een start van een opleiding hè, waar je eigenlijk in verder groeit, in dieper groeit. En waar ik het gevoel bij heb, zo van enkele maanden geleden dat ik ben achterover weer als ik eraan denk van, ik ben 30 jaar priester. Dan denk je, ik ben nog altijd geen priester, ik ben het nog altijd maar aan het worden. En hoe anders is dat en welke bepaalde facetten zijn nu meer naar voren gekomen de laatste jaren? Als ik dan denk van hoe ik op 18 jaar aan die vorming begon en dan nu naar mezelf kijk, dan denk ik, er is gelukkig heel wat gebeurd.
Ja. En u heeft op een bepaald moment, toen u al priester was, denk ik, ook gekozen om een opleiding tot psychotherapeut te volgen. Dat is ook nog weer iets heel anders dan. Ja, hoe is dat gekomen?
Ik merkte eigenlijk, dat heeft met twee dingen te maken. Iets met wie ik zelf ben, denk ik. Zo in de zin van dat ik eigenlijk nogal wat gesprekken had met mensen. Dat mensen op gesprek kwamen of dat dat spontaan gebeurde. En dat zo het luisteren en het er willen zijn bij mensen en willen verstaan, dat iets is dat precies wat in mij zit als een soort verlangen. En tegelijk het gevoel van, ja, maar ik wil dat ook wat deskundiger kunnen doen. Zoiets van, als ik, dat was toen nog juist priester gewijd, zoiets van, ja, ik wil, als mensen naar mij toe komen, wil ik hen ook echt kunnen begeleiden. En als dat toch in mij zit, wel wil ik dat verdiepen. En van daaruit had men mij de toestemming gegeven om een therapieopleiding te volgen. En ik blijf dat nog altijd hebben als iets heel waardevol, in die zin van, het belangrijkste voor mezelf is dat je daar jezelf leert kennen. Want als therapeut, als je niet in contact bent met wie je zelf bent, ja, dan, wat stelt dat voor? Niks, vind ik. Dus dat je eigenlijk, want wanneer ik daar nu aan terugdenk, dat waren zo ja, in totaal over 3 jaar tijd, dat facet van die opleiding betrof, waren dat bijna 20 weekends groepstherapie. Waarin je eigenlijk geconfronteerd wordt met wie je bent in een groep, met hoe een groep functioneert, hoe je kan luisteren, hoe je verscheiden soorten mensen leert kennen en hoe je daar kan nabij zijn. En ik merk dat dat iets is wat me bijblijft. En dat ik dat ook zo in mijn leven altijd als een rode draad blijf hebben. Op het moment geef ik eigenlijk geen therapie meer, maar ik heb wel de manier waarop ik bij mensen wil zijn, wordt daardoor gekleurd. En ik merk ook, mijn schrijven wordt daardoor gekleurd, door die achtergrond en het voelen van, wat kan een mens meer mens maken? Maar dan weer tegen de achtergrond van, wat maakt mij meer mens?
Mm-hmm. En bedoelt u dan in de zin ook van waarachtige zelfkennis?
Waarachtige zelfkennis en voor mij ook altijd de band dan met het geloof, met de religie, in de zin van, religie, als die waarachtig is, moet ze ook meer waarachtig mens maken.
Ja.
Zoiets van die twee hebben eigenlijk heel veel met elkaar te maken. En als je die los van elkaar maakt, dan heeft dat voor mij zoiets van help. Er moet een band zijn. De ene mens is daar meer mee bezig dan de ander, dat weet ik. Vanuit wie ik ben, denk ik daar eigenlijk veel over na.
Dat de psychotherapie ook een hulpmiddel kan zijn op onze geestelijke weg? Of veronderstelt het elkaar, het spirituele en het psychische?
Ik denk dat ze samen gaan. Mm-hmm. In die zin van het moment dat je groeit als mens. Ik zeg nu maar om het wat concreter te maken, want anders, zo van als je als mens bepaalde gevoelens, ervaringen hebt en je zou die niet toelaten als mens, dan ga je die ook nooit toelaten in je relatie met God. Dat gevoel heb ik. Als ik die als mens kan toelaten, dan breng ik die ook spontaner mee in mijn gebed. Als ik als mens mijn eigen kleinheid niet kan zien, omdat ik me daar wil voor afsluiten, dan ga ik nooit tegen God echt zeggen van hier ben ik wie ik ben met al mijn kleinheid. Dus daar liggen zo draden, zonder die allemaal te kunnen benoemen, dat is nu religie, dat is nu menswording, dat is nu... Dat vind ik niet zo belangrijk. Want dat wordt zo vivisectie eigenlijk. Hè. Maar eerder het gevoel van, tja, eigenlijk heeft dat veel met elkaar te maken. En ik merk in de mate dat ik groei in religieuze beleving, dat mijn menswording ook verandert. En dat vind ik heel mooi. Zo van dat gemerkt, dat heeft daar eigenlijk mee te maken. Welke bedoeling heeft het anders dan dat ik meer mens word? En menswording heeft voor mij, sinds de therapieopleiding, ook altijd een dubbele lading. Menswording wordt bekeken vanuit therapeutisch ook. Hè. Hoe word je mens? Maar menswording heeft voor mij altijd die diepe religieuze betekenis. God is mens geworden. En wanneer God in een mens mens mag worden, ja, dan gebeurt het samengaan van die twee terreinen, vind ik. En dan eigenlijk in Christus hebben we kunnen zien hoe een mens ten volle bedoeld is volgens God. En als dat in een mens dat proces kan gebeuren, ja, dan wordt dat ook een transparante mens. De mens die in vrede leeft met zichzelf, in verbondenheid met God en ten diepste in verbondenheid met anderen.
We zijn al heel gauw van uw biografie in diepere inhoudelijke wateren terechtgekomen. We gaan er tussenuit voor een stuk muziek en dan zetten we dadelijk graag ons gesprek verder. U heeft gekozen voor The Deer's Cry van Arvo Peert. Een speciale reden voor die keuze of u vindt het gewoon mooi?
ik vind het heel mooi. Het repetitieve vind ik heel mooi. En als je er naar luistert, zou ik zeggen van... Christus komt als het ware doorheen het luisteren steeds dichter bij u. Omdat dat altijd maar herhaald wordt. Op die manier is luisteren, dan zal het voelen gebeuren.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Erik Galle. Ja, het was muziek van Arvo Peert, zeer mooi. In dit tweede deel zou ik het graag hebben over uw werk in het algemeen. verschillende thema's die daarin worden aangeraakt. Ik vond het niet eenvoudig om dat voor te bereiden, omdat het over heel veel diverse dingen gaat, die tegelijkertijd allemaal samenhangen. Dus ik vond het niet eenvoudig om daar enkele aspecten uit te halen. Maar wat me zeker is opgevallen bij de voorbereiding van dit gesprek, is dat u een aantrekking heeft tot het religieuze. Dat er altijd accenten van dat monnikendom, van de contemplatie in naar voren komen. Het is een deel van uw persoonlijkheid?
Het is een deel van mijn persoonlijkheid en bijna zo sterk, denk ik, dat ik altijd, hoe dat ik naar de wereld kijk, is voor mij zoiets van, er is altijd een verborgen laag die ik niet zie, maar die er voor mij altijd is. En zo het contemplatieve kijken heeft voor mij iets van het stilstaan bij de werkelijkheid die er is, maar die je niet kunt percipiëren. Maar die pas zich laat zien wanneer je ervoor stilstaat. Ik gebruik daarbij graag zo het beeld van wanneer je ergens op je alleen in een bos bent. Je moet dan op een bepaald moment eens stilstaan. Hè. In coronatijd is het moeilijk om alleen te zijn in een bos, maar het lukt heus wel nog als je wil. En als je het dan stil maakt, 5 minuten stil blijft, dan ga je dingen zien die je tevoren niet zag. Die zijn er niet gekomen omdat je keek. Maar die waren er al, maar jij keek er niet naar. Of je gaat dingen horen die je tevoren niet hoorde. Die waren er al, maar jij hoorde ze niet. En het hele mooie in een bos kan ook zijn dat de vogels, de natuur, dat vogels dichter bij u komen omdat jij als het ware deel uitmaakt van die context door gewoon stil te staan. En die vogels waren er tevoren ook, maar die laten zich zien, die komen dichter, omdat ze beseffen, ja, die maakt deel uit van de context. En het is als het ware, die ervaring, dat is voor mij zo precies bijna een rode draad in mijn leven. Zoiets van, er is een soort werkelijkheid, die voor mij God is, heel duidelijk, maar die er altijd is en waar ik mij bij momenten bewust van word en waar ik ervoor kies om daar op bepaalde momenten bewust van te zijn. Zo, want als ik dat niet zou doen, ja, ik zou mezelf verliezen en ik zou mijn kern verliezen, ik zou mezelf verloochenen en ik zou God ook verloochenen, dat gevoel heb ik dan.
Ja. Dus het contact met die diepere grond is van waaruit u leeft of wil leven?
Echt duidelijk wel, ja. Niet dat ik daar heel bijzonder in ben of dat bedoel ik niet, maar wel zoiets van bijvoorbeeld wanneer ik 's morgens opsta. Het eerste wat ik eigenlijk doe in mijn dag is een uur stille tijd voorzien. En mensen kunnen zeggen, wauw, dat is een prestatie, maar nee, het heeft niks met prestatie te maken. Echt niet. Want ik vind dat niet gemakkelijk. Ik vind dat zelfs, ja, wat gebeurt er in dat uur stille tijd? Eigenlijk bijna meestal niks. En toch, wat gebeurt er in die stilte? Ik heb het gevoel van, ik wil een uur gaan bidden. Maar als ik die kamer binnenkom waar een icoon hangt, dan is dat precies zo van, zoals hier in de studio een rood lampje brandt van, we zijn in uitzending, zou er aan die kamer eigenlijk een rood lampje moeten hangen, wij zijn in gebed. God is al lang begonnen. Dat gebed is daar al op die plaats. En de vraag is, ga ik daarbij aansluiten of niet? En dat is bijna zoiets van, wel dat uur, zoals er nu een uur een interview is, wel dat uur zit ik daar en luister ik eigenlijk naar het gebed dat al gebeurt. Ik geloof er heel fundamenteel in dat de geest voortdurend bidt in ieder mens. En dat we dat niet kunnen ervaren en dat er ook niet op aankomt om dat te ervaren. Want als we die ervaring zoeken, zoeken we de ervaring en niet de aanwezigheid die er altijd is. En ik merk door dat elke dag te doen, dat je ook in de dag het gevoel hebt van, ja, ik keer als het ware terug naar die ochtendplek. Naar dat licht en dat roodbrand van het gebed is bezig. En bijna zo na dat uur dat ik het gevoel heb van, dat ik tegen God zeg, God, ik ben ermee weg. En dat God tegen mij zegt van, ja, wij doen voort. En tot morgen. En zo van, en dat heel de 24 uur op 24 on-air is, God in het gebed. En dat vind ik, dat tekent fundamenteel mijn manier van in het leven staan. Zo van, en ik vind dat niet bijzonder, in de zin van een prestatie, want ik schreef in een van mijn boeken, en dat is een zin die mezelf heel dierbaar is, van gelukkig is bidden onmogelijk. Zoiets van, ik moet dat niet kunnen. Dat is niet zo van, ik moet kunnen autorijden, ik moet kunnen dat doen, ik moet kunnen dat. Ik vink al de dingen af die ik kan, maar bidden lukt mij eigenlijk niet. En dat is een zegen dat me dat niet lukt, omdat eigenlijk het gebed er al is. En ik hoef daarbij aan te sluiten of niet. Ik moet dat niet maken. Zo van, dat is geen af te vinken bekwaamheid, waar ik een attest moet voor halen van Erik, geslaagd, vanaf nu kunt je bidden. Nee, het is zoals de schriftelijke, wij weten niet hoe wij behoren te bidden. Het is de geest die in ons bidt. En dat zijn voor mij heel cruciale zinnen, zo die veel betekenen.
Bedoelt u dan ook, soms kunnen mensen in gebed een ervaring hebben van Gods aanwezigheid. Op andere momenten loopt het moeilijk. Zijn we afgeleid of wat dan ook. Maar dat fundamenteel geen verschil maakt, omdat we ons beschikbaar stellen voor God, omdat God er toch altijd is?
Ik denk ik zeg altijd zo van, ik ben blij dat ik niet zo van die heel bijzondere ervaringen heb in mijn gebed. Ik bedoel daarmee dan te zeggen van, dan zou ik mij aan die ervaringen gaan hechten misschien. Of recht gaan naar verlangen, dat die terugkeren. Maar dan ben ik niet bezig met hoe God zich eigenlijk toont als de onuitsprekelijke die wel tot mij spreekt, maar die, wat ik denk van, tja, stilte is zijn taal. En van het moment dat ik denk hem te horen, dan ben ik hem kwijt. Want ja, stilte is zijn taal. Ik heb zo in een boek Als de stilte roept gezet, zo van stilte en God, die zijn met elkaar getrouwd. Maar dat is in alle stilte gebeurd natuurlijk. Dus niemand weet dat eigenlijk. Maar als je dat ontdekt, dan zeg je van, tja, wanneer ik het stil maak, dan is God in de buurt. En wanneer ik bij God in de buurt ben, dan is het stil. En daarom is dat voor mij zoiets van, dat is heel cruciaal. Het gaat niet. Ik heb in mijn leven ook al op bepaalde momenten mogen ervaren hoe nabij God kan zijn, ook in gebed. Maar tegelijk heb ik de meeste van de tijd de ervaring van, wat zit ik hier te doen? Vandaag het loopt niet. Of ik ben bezig met wat ik straks nog moet doen. Of ik zou mezelf willen een mailtje sturen van, ik moet zien dat ik dat niet vergeet. Want dat straks voor het werk wil ik nog dit doen en dat is een goed idee. En dan denk ik, nee Erik, nu niet. Gewoon, laat maar zijn wat is. En dat lijkt het gemakkelijkste, maar dat is voor ons mensen iets van het moeilijkste. Gewoon passief laten gebeuren en ons niet hechten aan de emoties die gebeuren. Moesten zo mensen een uur in stilte laten zijn en hen allemaal een papier geven, een soort evaluatiepapier. En zo van, was het een goed uur gebed? Dan denk ik dat ik vaak zeg, ja, wat zijn hier de criteria? Is het omdat ik me goed voelde in dit gebed, dat het een goed gebedsuur was? Of was het gewoon een gebedsuur? Heb ik mij telkens opnieuw proberen te richten naar die aanwezigheid die er al is? Maar ik ben ook telkens afgeleid geweest. Maar ik ben altijd teruggekeerd. Oké, dus goed. Versta je dit? Dus wij hebben zo heel moeilijke meetinstrumenten om iets te kwalificeren wat gebed is. En de verleiding is dan dat we onze gevoelens gaan als norm nemen. Dat vind ik zo gevaarlijk. Want dan zijn we eigenlijk met onszelf bezig.
Ja, en niet met God. Maar dus het is een soort passiviteit die we moeten aanleren in het gebed. Het initiatief aan God laten. Maar anderzijds moeten wij ons wel beschikbaar stellen en een soort verlangen hebben naar God.
Ja, zeker en vast. Maar wat ik geleerd heb ook, is zo van, eigenlijk, mijn verlangen naar God, ik kan hem daarin nooit inhalen. Ik bedoel daarmee van, mijn verlangen is altijd een antwoord. Zijn verlangen naar mij is altijd eerst. En dat vind ik voor mezelf alvast een heel goede correctie. Zo van, God, ik verlang naar u, maar eigenlijk mijn verlangen is een antwoord. En het is omdat jij naar mij verlangt dat ik zeg, ja, ik naar u ook. Maar van het moment dat je in die dynamiek durft gaan staan, dan kom je bij een heel ander godsbeeld terecht. Want als God zegt, Erik, ik verlang naar u, en ik zeg tegen God, ja God, sorry, ik niet naar u, dan kan God eigenlijk niks meer doen. En dat vinden we heel moeilijk, hè? Want kwetsbaarheid met God verbinden, dat is precies vloeken in de kerk, hè? Ik zeg niet dat God alleen maar kwetsbaarheid is, maar ik zeg wel dat God kwetsbaar is omdat hij relatie is. En een relatie, als je iemand graag ziet en je zegt dat tegen iemand en die zegt, ja, ik zie u niet graag, dan staat het daar. Hè. Je kunt hoogstens nog eens zeggen, ja, ik heb het u al gezegd. Maar naar God hebben we ook diezelfde mogelijkheid. Om te zeggen, God, nee, jongen, laat me gerust, ik heb wel belangrijker dingen te doen dan dit uur bij u te zijn. En ik vind dat voor mezelf heilzaam om dat Godsbeeld echt toe te laten. He, zo van te merken van, God is verlangen, maar dat maakt hem ontzettend kwetsbaar. Maar dat maakt ook dat hij een enorm appel doet op een antwoord. En als ik dat durf te zeggen van, ja God, wel, ik verlang ook naar u. Ja, om het zo te zeggen, niet dat dat in het gevoel zo is, maar dat is een feest. He, dat is zo van, ja, voilà, dat is een relatie eigenlijk.
Ja, de wederkerigheid.
De wederkerigheid.
Ja, God is kwetsbaar omdat hij liefde is en zich niet laat, ons niet wil dwingen, niet kan dwingen. De liefde dwingt niet.
Ja, liefde, als van het moment dat liefde dwingt, is het geen liefde meer. Hè?
Ja.
Want iemand vastnemen en zegt, je moet van mij houden, ja, dan klopt, dan voelen we automatisch aan. Dat is bijna humoristisch, want we voelen, nee, dat klopt niet. Hè. Je kunt iemand niet dwingen om van u te houden.
Ja.
Maar het mooie is van te antwoorden.
Ja. Concreet heeft u ook werken over... Bijvoorbeeld met als titel een boek In de leer bij de monnik, monastieke accenten in het dagelijks leven. Zowel de stilte, wat belangrijk is voor het gebed en voor de ontmoeting met God, als de monnik zijn dingen die in onze tijd, in onze samenleving, niet zo zichtbaar zijn. De stilte is moeilijk op te zoeken. Monniken zien we niet vaak, ook omdat ze teruggetrokken leven natuurlijk. En toch is het monnikdom van belang voor de mens ook in de wereld.
Ik denk het ook, alleen in die zin van, ik heb enorm veel respect voor monniken en monialen. Tegelijk hebben zij geen patent op de stilte.
Mm-hmm.
Dus het is zoiets van, elke mens heeft in zich ook een soort monnikenhart. Bij de ene mens zal dat meer uitgesproken zijn, bij mij is dat meer uitgesproken misschien dan bij iemand anders. En ik wil dat ik zeg dat mijn nadruk omdat dat geen oordeel wil. Ik wil nooit een oordeel vellen op een mens, niet dat minder doen en minder. Ik heb zoiets van, ieder heeft zijn manier om met geloof bezig te zijn en om daar zich te verdiepen. Ik heb mensen waar ik ontzettend veel respect voor heb, die zich zo ongelooflijk inzetten voor andere mensen, dat ik denk, ja, ik zou dat beter ook meer doen. Versta je? Maar bij mij, mijn accent ligt precies meer daarin. En voor mij zie ik dat ook meer als mijn roeping. Maar waarom ik dat zeg, is zo van, eigenlijk kunnen we daar ook wat van leren, van wat monniken in een abdij doen. En een van de facetten daarin vind ik bijvoorbeeld de herhaling van die in hun leven zit. Dat is iets, als je dat bij de moderne mens zou binnenbrengen, van elke dag hetzelfde doen, heel je leven lang, dat is super boring. Hè? Dat is gewoon afstompend. Om de 2 weken dezelfde 150 psalmen bidden, dat is gewoon dom. Hè? We hebben nu niks anders. Maar eigenlijk... Wat leren zij ons op die manier is door hetzelfde steeds opnieuw te doen, dat zich iets gaat verdiepen. Ik merk, als je bijvoorbeeld elke dag zou zeggen van ik ga dezelfde wandeling doen, dan kun je zeggen, ja, dat is vrij stupide, altijd hetzelfde toertje gaan doen. Maar wat ga je merken als je dat doet? Dat je op bepaalde momenten heel andere dingen ziet. Omdat je dat al zo vaak gedaan hebt. En dat is in een wandeling zo, maar dat is ook met het herhalen van Gods woord ook zo. Als je elke dag als het ware dezelfde woorden opeet van God, op een bepaald moment ga je in die woorden iets ontdekken wat je nooit zou gezien hebben als je het niet altijd herhaald had. En dat is wat monniken doen. Maar wat wij als mens ook gewoon in de wereld kunnen doen, of thuis, of je zit op de trein, of je bepaalde woorden herhalen. Ik vind bijvoorbeeld heel mooi, in het Engels is zoiets van buiten leren is knowing by heart, hè, met je hart kennen. Ik vind dat eigenlijk een hele mooie uitdrukking, omdat er zijn in mijn leven een paar gebeden die ik zo van buiten ken en die ik, wanneer ik in de wagen zit, gewoon spontaan zeg van wanneer ik 's morgens in de wagen zit, begin ik met een bepaald gebed tot de geest. En ja, tot aan het eerste licht ben ik dat aan het bidden, om zo te zeggen. Ik bedoel, en dat, je kan zeggen altijd datzelfde. Ja, maar dat verdiept door hetzelfde te zeggen.
We gaan er weer even tussenuit met een stuk muziek. Ik moet zeggen, ik ken de uitvoerder niet. Niels Fram, of is het een Duitser of Fram?
Ik weet het eigenlijk niet. Ik hoor vooral graag de muziek.
Met het muziekstuk Ambre, een bepaalde reden?
Een bepaalde reden is eigenlijk ook terug het repetitieve en het vrij eenvoudige. Dat is iets dat mij boeit ook, zo in muziek.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Erik Galle. We hebben het zo net over de stilte gehad, over wat de monnik ons kan leren, ook in deze tijd. Priester Erik, de stilte, het repetitieve, dingen die in onze tijd niet zo vanzelfsprekend zijn. Onze heersende mentaliteit is daar misschien zelfs tegenovergesteld aan. Maar het zijn net die dingen waarin u zelf een enorme rijkdom heeft ontdekt en mag blijven ontdekken. Een ander element dat misschien ook een beetje vloekt met de mentaliteit van vandaag, en dat u aanhaalde in een interview dat ik van u heb mogen horen, is het hoe u de eigen onmacht, de ervaring van de eigen onmacht, als bevrijdend ervaart. En ik denk dat het wel iets ergens heel christelijk is, En ook wel heel relevant is voor deze tijd, maar ook wel een beetje controversieel misschien.
Ja, dat klinkt inderdaad controversieel, zo van dankbaar zijn omdat je iets niet kan. Dat is, we worden zo uitgedaagd om alles te kunnen en om vooral onze eigen kwetsbaarheid niet te laten zien, zelf niet te zien, maar ook vooral niet dat de anderen zouden zien dat ik kwetsbaar ben. En dat is iets, het is bijna een bekeringsmoment van te durven zien, want ja, ik ben niet volmaakt. Ik ben niet onaf. En er zijn dingen die ik helemaal niet kan, die ik niet goed kan, maar er zijn dingen waarin ik ook tekort schiet. En dat is een heel andere mentaliteit eigenlijk, hè. Ik vergelijk het nogal eens zo met... Ik rijd nogal veel met de wagen, wanneer het geen coronatijden is. Nu veel minder. Maar ik ben iemand die met een wagen rijdt, maar eigenlijk ken ik niet zoveel van wagens. En wanneer er iets in die wagen begint te rammelen, het eerste wat ik dan heb, is van ik hoop dat dit overgaat. Want ik weet eigenlijk niet waar dat ik het zou moeten gaan zoeken. Maar dat gaat vaak niet over. En dan bel ik naar mijn garagist en die zegt, ja, het is beter dat je toch eens afkomt. En die man is gespecialiseerd in auto's, die gaat dat wel vinden. Maar ik zet dat als beeld, omdat dat iets is over mijn leven. Zo in mijn leven zijn er dingen die ook rammelen. En ik wil die fixen en sommige dingen zijn niet te fixen. Zo, het zijn sommige dingen die ik ook niet alleen gewoon nooit zal kunnen, maar... Ook mijn eigen onvolmaaktheid en zwakheid, die gaan er altijd zijn. Mijn eigen kwetsbaarheid, die zal er altijd zijn. Zo van kwetsbaarheid, onaf zijn, zondig zijn, dat zijn dingen die nooit overgaan. Dat is zoiets van, het komt er niet op aan, ik doe nu enorm mijn best en ik fix dat en dat is in orde nu. Dan denk ik, ja, waarschijnlijk heb ik dan oorstopjes in dat ik het rammelen in mijn wagen niet meer hoor. Want... Dit is fundamenteel menselijk. En het is zo van... ik ervaar dat mensen vaak echt op hun type lopen om zo volmaakt te zijn. En ik vind dat jammer. Ik heb dan soms het gevoel van te zeggen van... Ja, maar zet u maar gewoon eens... stapt eens gewoon. Je hoeft niet altijd op je type te lopen, want... Ja, ik ben niet volmaakt, jij ook niet. Waarom die pose van alles te kunnen en... Ik heb dat ook vooral bij, als mensen heel heftige emoties hebben, bijvoorbeeld er overlijdt iemand die een heel dierbaar is, ja, dan gaan ze, sommige mensen zich ook heel sterk houden. En dan denk ik, ja, voor wat is dat nu nodig? Zo. Ik denk dan ook nogal eens zo aan het beeld van, wanneer er enorme stormen zijn, dan bomen die kunnen enorm diep buigen. En als je dat ziet, dan denk je, mooi. En tegelijk stel je voor dat er zo'n ene boom zou zijn die zegt, ik buig niet. Als je de volgende morgen zou kijken, dan is die boom gebroken. En ik heb zoiets van, in het leven is zoiets van, op bepaalde momenten moet je durven buigen. Als het ware zo van, ja, het is te veel wat op mij afkomt. Ik kan het allemaal niet goed aan nu. Ik zie te veel lijden om me heen. Of er komt geen uitzicht aan die corona. Zo van, ik kan het niet, ja. Je bent wie je bent. Hè? En je moet je niet sterker voordoen dan wie je bent. Hè? En als je kan buigen en zeggen van op het moment gaat het me niet en je kan dat delen met mensen, ja, dan is dat al anders. Dat vertrekken vanuit de werkelijkheid zoals die is en niet zoals jij zou willen dat de werkelijkheid is, zo van heel rimpeloos en heel... ja, en ik kan alles aan en ik ben, ja, ik ben heel sterk en groot. En ik denk, ja.
Het feit dat u zegt, ik ervaar die... dat besef of dat bewustzijn van mijn eigen kwetsbaarheid als bevrijdend, dat bevrijdende element heeft misschien ook te maken met het feit dat u zich door die diepere laag, door God, gedragen weet, ondanks uw kwetsbaarheid. Dat de kwetsbaarheid of uw sterkte geen voorwaarde is om door hem bemind te zijn.
Nee, ik vind het een heel juiste bedenking. Hè? Want de mens kan eigenlijk maar zijn eigen kwetsbaarheid zien en onder ogen zien... wanneer die door God of door iemand die men graag ziet of die u graag ziet, er mag zijn. Want zo van op uw eentje geconfronteerd worden met uw eigen kleinheid, dat is niet zo aangenaam. Hè? Maar wetende dat je daarin door God ook graag gezien wordt zoals je bent, ja, dan zegt hij, ja, voor wat zit ik dan al die energie te steken om dat altijd maar weg op te duwen? Hè? Ik houd geen pleidooi dat je tegenover iedereen die je tegenkomt kwetsbaar bent. Hè? Ik bedoel, zo'n soort naïviteit, dat vind ik ook, daar kom je niet ver mee hoor. Ik bedoel, daar loop je kwetsuren op en dat is de bedoeling niet. Maar wel dat je voor jezelf tenminste weet van wie je bent. Zo van, ik ben wie ik ben en dat betekent dat ik niet volmaakt ben. Dat ik bij momenten ook echt boos kan zijn, dat kan uitvliegen, dat ik jaloers kan zijn, dat ik soms heel verdrietig kan zijn. Ik bedoel, die hele menselijke palet van gevoelens, dat hebben we eigenlijk allemaal. En naar God toe vind ik het belangrijk van alles wat, welke ruimte die we in onszelf openmaken, die ruimte kan God inkomen. Maar als ik mijn gevoelens afsluit, zo van dat is alleen iets voor mezelf, ja, want dat wil ik aan God niet laten zien, want dat ziet er niet zo mooi uit. Dat is Gods kwetsbaarheid dan, dan kan hij daar niet binnen. En van het moment dat ik zeg, ja, God, och ja, hier ze, als God komt kloppen en zegt, ik kom binnen, ja, hier in deze kamer, ja, ik zal de deur voor u openzetten, maar dat zijn dingen die jellen af zijn. Ik zou het daar dringend eens moeten opruimen, maar jij mocht komen kijken, hoor, zoals het is. En van het moment dat God daar binnenkomt, is die ruimte verlicht. Is dat anders? En dat is eigenlijk het sterke, vind ik. Zo van, en ook het zinloze van, als we gaan bidden, zo van, dat we zeggen van, oh ja, maar ik ga echt met tonen zo op mijn beste. Ik doe mijn beste pak aan God en hier ben ik. En God zegt, ja, maar ik zoek de Erik zonder zijn beste pak. Gewoon, de dag dagelijks. En dan zeg ik, ah ja, maar nee, maar dan doe ik mijn vest uit en kijk maar, dat ben ik.
Dus God kan pas echt in ons werken of ons omvormen als we hem... Als we ons aan hem tonen, echt zoals we zijn.
Ja, en dat is een proces. Hè. Zo van, ik denk altijd, ik laat God nu toch wel binnen. En ik merk, ja, nee, maar daar liet ik hem nog niet binnen en daar ook nog niet. Dus in de zin van, dat is een proces zo van, ja, dat misschien wel heel mijn leven in beslag neemt van, waar laat ik God toe? Maar ik geloof wel heilig, van op elke plaats dat ik hem toelaat, die plaats heiligt hij. En die verandert iets met die plaats. Je zou kunnen zeggen, die verandert omdat die bemind wordt. En dat is wat er gebeurt.
Maar we gaan altijd misschien in dit leven bepaalde blinde vlekken blijven hebben.
Zeker en vast, ben ik van overtuigd.
We gaan er tussenuit met een laatste. Het is een vrij kort stukje muziek. En dan, daarna zou ik nog enkele concrete geloofsvragen willen stellen. Want het uur is al bijna voorbij, helaas. U heeft gekozen voor Dare la Notte van Monteverdi.
Ja, en dat is eigenlijk omdat daar zit het hele palet van emoties in. Dit komt eigenlijk op het juiste moment. Je gaat merken in dat nummer, hoe kort ook, maar daar zit zo heel veel passie in. Daar zit heel veel variatie in ten opzichte van de vorige nummer.
Soldati sospir di pianto prole alla
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn alweer aan het laatste deel van ons gesprek toegekomen met priester Erik Galle. We hebben verschillende facetten van uw werken al besproken, maar ja, er valt nog veel te bespreken. En in dit laatste deel zou ik willen overschakelen naar enkele heel concrete geloofsvragen over uw gebedsleven. We hebben het over het gebed gehad, ja, in theorie wil ik niet zeggen, maar wat meer abstract misschien. U haalde aan dat u iedere dag begint met een uur stiltegebed. En dat u ook regelmatig vaste gebeden bidt, een gebed tot de Heilige Geest. U zegt de Heilige Geest bidt in ieder van ons en we moeten hem ook toelaten, uitnodigen. U sprak ook dat u een gebedshoek heeft. Is het belangrijk om een ruimte te maken voor het gebed?
Ik voel mezelf alvast wel. Dat is zo van, niet dat dat er zo heel spectaculair uitziet, maar gewoon dat is een heilige plaats voor mij. Zo, dat is een plek waar niks anders gebeurt, waar eigenlijk een stoel staat en een icoon aan de muur. En ja, meer is dat ook niet. Ik hou dat graag ook heel sober. Maar voor alles heeft zijn plaats. Zo van, dat is die plaats. En dat is zoiets van dat. Daar zal ik nooit iets anders doen. Ja.
Zijn er verder, buiten de dingen die u al heeft aangehaald, nog zo concrete dingen in uw dagelijks leven, wat het gebed betreft?
Ik merk dat ik zoiets heb van het naar binnen keren, dat voor mij iets heel belangrijk is, in de zin van, zoals ik zei, de basis wordt gelegd, maar er is bij mij overdag, keer ik daar geregeld naar terug. En ik heb de laatste maanden, en dat is een heel vreemd iets, bijna zoiets van, ik zeg mijn eigen naam. En dat heeft niks met narcisme te maken. Maar gewoon zoiets van Erik. En dan wat ik daaronder versta is van, keer terug naar, jij weet eigenlijk dat God hier nu bezig is. Keer terug naar die plaats. Ik moet God niet roepen. Zo, want dan lijkt het alsof hij afwezig zou zijn. En ik zeg, kom. Nee. Ik zeg tegen mezelf, kom Erik. Ga naar die plaats. En dat is iets dat ik eigenlijk... Tel dat niet, maar heel frequent op een dag doe. Zo van even terugkeer naar die plek en zeggen van, voilà, oké, het hoeft niet lang te zijn, maar dat is iets wat heel vaak gebeurt in een dag.
Zo wat soms door heilige de innerlijke cel wordt genoemd, zo?
Ja, zoiets, ja. Van echt te terugkeren en ook voor dit interview begon, als ik hier zat, Erik, dan is het zo van, ik moet God niet roepen, Erik, roep jezelf naar waar God is.
Ja. En... grote vraag misschien, we hebben er nog een paar minuten voor, maar we hadden het er straks over de menswording al even in het begin van het gesprek. Ja, helaas geen tijd om daar heel veel verder over te spreken, maar wie is de persoon van Jezus voor u?
Eigenlijk, ik merk in mijn denken zit ik heel trinitair, dat klinkt direct zwaar en dat is het voor mij niet. Ik zie altijd Vader, Zoon en Geest. Die hebben altijd met elkaar te maken. Het is zo precies van, je zou zeggen van, welke ingangsdeur neem ik nu? En bepaalde momenten van mijn leven neem ik meer Jezus als invalshoek, bepaalde momenten de Geest, bepaalde momenten de Vader. En ik weet niet hoe dat komt, maar uiteindelijk is dat maar een ingangsdeur. Ik kom toch bij hen terecht, of bij God zoals God is. En het mooie daarvan vind ik dat in God is er altijd die relatie. Zoiets in de zin van... God, we zullen van God nooit zeggen... Mensen kunnen discussiëren, is God nu een persoon of niet? Is voor mij zeker en vast. In de zin van, persoon is de beste manier om hem te kunnen denken. Maar we zullen nooit zeggen, God is een individu. Want een individu, dat zien we als een afgesloten geheel. En de figuur van Jezus heeft voor mij iets van... Dat is eigenlijk, als het ware, de brug tussen God en de mens. Zoiets van... Langs de ene kant verbindt hij mij met de Vader en langs de andere kant verbindt hij mij met alle mensen. Ik kan tegen Jezus zeggen langs de ene kant zo van, oh, je bent mijn broer. Zo van, ja, we zijn mens, jij ook. En als ik dat zeg, denk ik, oh ja, maar jij bent niet alleen mijn broer. Jij bent ook zoon van de Vader in de zin van, jij ontsnapt mij ook helemaal. En het is... Maar in u zijn wel die twee dingen samen, op een manier die ik niet kan verstaan. Maar wat ik het gevoel van heb van, in de mate ik groei in menswording, ontmoet ik in mezelf ook, en dat klinkt misschien vreemd, maar het goddelijke. En in de mate het menselijke gaat daardoor ook openbloeien. En dus die twee facetten die in Jezus zo is, op een onvoorstelbare mooie manier en intense manier verbonden zijn, ik heb zoiets van, dat is iets waar wij als mens toe geroepen worden om die beide facetten in ons leven te laten openbloeien. En in deze is Jezus wel mijn icoon waar ik naar kijk. Zo van, ja, die brengt die twee samen, want in hem geschiet dit voortdurend.
Als laatste vraag, rest ons nog een tweetal minuten. We zijn bij Radio Maria. Wat is de plaats van onze lieve vrouw in uw persoonlijke leven?
Wel, als ik die plaats zou moeten verwoorden, dan denk ik eigenlijk aan ene zin. Een zin uit het Johannesevangelie, het wonder van Cana, waar ze zegt, doe maar wat hij u zeggen zal. En ik vind dat zo'n mooie zin. In de betekenis van, Maria is de doorverwijzer. Zoiets van, als je naar haar toe gaat, zal ze zeggen, maar doe maar wat hij u zeggen zal. En ik vind dat een heel mooie plaats. Een heel mooie, ja, standaardplaats die zij inneemt. Zoiets van, wanneer ik mijn leven, in het begin van mijn roeping ben ik bij de missionaris van het Heilig Hart geweest. Zij hebben daar een heel specifiek gebed tot Maria. Ze noemen haar Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Dat is een van de gebeden die ik nog elke morgen bid ook, tot Maria. En daar komt dat een facet vooral naar voren. Zo van, doe maar wat hij u zeggen zal. Zo van, Maria deelt in die genade van doorverwijzing, maar op een heel bijzondere manier, maar altijd doorverwijzend. Zoiets van als ik bij haar kom, zeg ze, ja, maar doe maar wat hij u zeggen zal. Maar tegelijk stuurt ze me wel al op weg. Het is niet zo van een koele doorverwijzing. Het is een warme aanbeveling die ze doet.
Mr. Erik, heel hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Ik wens u nog veel succes en zegen met alles wat u doet.
Veel dank ook voor het mooie interview.